Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze uitzending van het programma Heiligen Getuigen. We lezen verder uit het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, door Paul Milson. We zijn gekomen aan hoofdstuk 11, Bedelen voor de Armen. Zuster Jeanne, ga in onze plaats bedelen, zo vroegen de oude vrouwtjes. Hiermee typeerden ze de kern van het besluit om te gaan bedelen. Jeanne stelde zich in de plaats van de armen, ze werd één met hen. Of juister gezegd, geleid door Jezus' geest kwam ze tot het inzicht dat de armen haar eigen vlees waren. Hun bedelen was haar bedelen. Zo heeft God ons lief in Jezus Christus. Haar motieven om zelf te gaan bedelen waren van praktische aard. Als zij de goede vrouwtjes door de stad liet trekken zoals ze dat deden voor ze opgenomen werden, zou zij hen aan allerlei gevaren blootstellen, vooral aan de mogelijkheid zich aan de drank te begeven. Met veel tact vroeg ze aan ieder van hen haar de adressen van hun weldoeners te geven. Zij zou er in hun plaats heen gaan. Ze maakte dan duidelijk: kijk, meneer, voortaan zal het oudje niet meer komen. Ik kom in haar plaats. Wees zo goed uw aalmoes aan ons te blijven geven. Letten we op het woordje ons. Het was niet gemakkelijk deze beslissing te nemen. Jeanne was trots. Hoewel ze meegemaakt had hoe waardig de vrouwen van Concale elkaar onderling geholpen hadden, was dit toch niet genoeg om met blij gemoed te gaan bedelen. In haar oude dag herinnerde zij zich nog hoe ze zich herhaaldelijk moest overwinnen. Ik ging met mijn mand op stap voor de armen. Dat kostte me veel, maar ik deed het voor de goede God en voor onze lieve armen. Ze werd daarbij geholpen door een broeder van Sint Johannes de Deo, Claude Marie Condet. De broeders van Sint Johannes de Deo hadden in die tijd te Dinant een vurige communiteit die een hospitaal bediende. Ze hadden een belangrijk aandeel in Jeanne's zoeken naar de juiste weg. Was het bezoek van broeder Condet het eerste contact dat ze met hem had? Hij was zelf op bedeltocht voor het hospitaal van de broeders toen hij bij Jeanne aanklopte. Hij zag haar verbijstering. Ze begrepen elkaar en hij hielp haar in haar besluit om vastberaden op bedeltocht te gaan. Hij bemoedigde haar door zijn belofte haar bij een aantal families waar hij zelf aanklopte, aan te bevelen. Er wordt zelfs verteld dat hij haar de eerste maand waarmee ze uit bedelen ging, de eerste mand waarmee ze uit bedelen ging, geschenkt deed. We noemden reeds een andere broeder, die we in dit boek nog vaak zullen tegenkomen. Felix Massot, van wie Jeanne veel hulp kreeg bij het opstellen van de regel van de zusterkens. Hij was een grote geest die een belangrijk aandeel had in het herstel van zijn orde in Frankrijk. Het zo eenvoudige begin van het werk van Jeanne herinnerde hem aan het begin van zijn eigen orde te Grenade. Het staat vast dat er in het jaar 1842 een vertrouwelijke en vriendschappelijke relatie tussen hen ontstond. Jeanne begon dus te bedelen. Ze vroeg geld, maar ook goederen in natura. Voedingswaren, dikwijls ook etensresten die heel welkom waren. Kleding en allerlei voorwerpen. Ik zou u heel dankbaar zijn als u mij een lepel zout of een stukje boter zou willen geven. We hebben een ketel nodig om de was te koken. U zou ons een grote dienst bewijzen door wat wol of vlas te geven. Ze schaamde zich niet om voor haar geloof uit te komen. Toen ze eens wat hout vroeg om een bed te maken, gaf ze als uitleg: "Ik zou graag wat hout willen hebben om een lidmaat van Christus te helpen." Ze aanvaarde alles wat men haar gaf. Later zou ze aan de novissen de raad geven: "Gooi nooit iets weg van wat je op je bedeltocht kreeg, alvorens je hebt nagegaan of het ergens voor kan dienen." Op zekere dag kwam ze bij een tuinder in het dorp Froelerie, die op de hoogte was van het avontuur waarin Jean zich gewaagd had. "Jean, hoe moeten we je nu noemen? De nederige dienares van de armen?" "Kom dan hier, nederige dienares van de armen." En hij gaf haar groenten. Ze werd echter niet altijd goed ontvangen. Tijdens een bedeltocht belde ze eens aan bij een rijke, gierige man. Ze wist hem te benaderen en hij gaf haar een flinke gift. De volgende dag keerde ze weer, doch nu werd hij kwaad. Glimlachend zei ze: "Ach, meneer, mijn armen hadden gisteren honger. Vandaag hebben ze weer honger en ook morgen zullen ze honger hebben." Opnieuw gaf hij haar een aalmoes en beloofde dit te blijven doen. Zo wist ze met een glimlach de rijken tot bezinning te brengen en hun verantwoordelijkheid te doen inzien. Soms werd ze als een landloopster behandeld. "Waarom ga je niet werken en zelf je brood verdienen?" "Ik doe dit voor mijn armen, meneer." Vaak werd ze weggestuurd. "Dank u wel," zei ze dan. "Je bent gek om te bedanken als je weggestuurd wordt." "Ik doe dat ter wille van God." De volgende gebeurtenis is de geschiedenis ingegaan. Een geërgerde oude vrijgezel had haar een klap in het gezicht gegeven. Vriendelijk zei ze: "Dank u, dat was voor mij. Geef me nu alstublieft ook iets voor de armen." Vaak ging ze hulp vragen bij de armenzorg. Aanvankelijk werd ze daar heel voorkomend behandeld. Maar op zekere dag werd ze door een bediende ruw bejegend. Hij verzocht haar in de rij tussen de andere bedelaars te gaan staan. Ze gehoorzaamde. Ze was inderdaad een bedelares en daar was haar plaats. Ze zou nooit iets kwaads zeggen van de mensen die haar slecht ontvingen. In haar oude dag zou ze de jongeren de raad geven: "Er zullen mensen zijn die je vloekend de deur zullen wijzen. De buren zullen zeggen: je bent hiernaast zeker slecht ontvangen. Laat dan nooit blijken dat je niet tevreden bent. In zo'n geval zei ik altijd: oh nee, ze zijn goed voor me geweest." Tegenwerking ondervinden is een weldaad voor ons. We hebben dan God iets aan te bieden. Zelfs haar vrienden maakten haar soms verwijten. Madame de Lemaitrie, haar vroegere werkgeefster, die veel van haar hield, zei eens: "Beste Jeanne, je vergt te veel van jezelf met al die oudjes. Je zult ze niet te eten kunnen geven. Onze middelen zijn beperkt. Ik heb 4 kinderen. Je zult ons nog tezamen met je oudjes op stro leggen." Jeanne zei niets en bleef haar werk voortzetten. Soms was het erg moeilijk, maar dan moedigde ze zichzelf aan en zei tegen haar gezellin: "Laten we op stap gaan voor de goede God." Op een feestdag in Saint-Servant zei ze eens met haar karakteristieke glimlach: "Vandaag gaan we veel krijgen, want onze oudjes hebben een goed middagmaal gehad. Sint-Jozef moet blij zijn dat zijn beschermelingen goed verzorgd worden. Hij zal ons zegenen." Het schijnt dat de mensen getroffen werden door haar manier van optreden. Ze bezat een bepaalde charme die hen beïnvloedde. Heel wat mensen uit diverse milieus hebben deze herinnering aan haar bewaard. Een kleindochter van een der weldoeners wist te vertellen: "In de aanvang van de stichting bleef ze zoals vroeger uit werken gaan. Ze vroeg niet vaak iets voor haar armen. Maar toen ze haar eerste oudjes opgenomen had, werd ze onverzadigbaar. Ze had bij mijn grootvader enkele snuisterijen gezien en zei hem: 'U hebt die dingen niet nodig en zult ook gelukkig zijn als u ze niet bezit. Als u ze aan mij zou geven, zou ik ze verkopen. Van de opbrengst zouden mijn oudjes enige tijd kunnen leven.' Natuurlijk gaf hij de snuisterijen niet, maar gaf haar geld. Ze kon zo goed bedelen en deed het op zo'n vriendelijke en vasthoudende manier dat men haar moeilijk iets kon weigeren. In haar vasthoudendheid bleef Jeanne altijd hoffelijk, bescheiden en bereid zichzelf te negeren. Later gaf ze de raad: let erop niet kortaf te zijn als gebedeld en val niet met de deur in huis alsof men verplicht zou zijn te geven. Neem de tijd om vriendelijk te groeten en toon, als het past, met enkele woorden belangstelling voor de mensen en de omstandigheden waarin ze verkeren. Zo maak je een bescheiden, rustige indruk. Zeg dan kalm waar het huis behoefte aan heeft en wind je niet op. Wees nederig en kijk niet wanhopig rond als er niet aanstonds wordt opengedaan. Madame de la Corbinière haalde herinneringen op aan gebeurtenissen die ze wellicht zelf beleefde. Nadat de meiden de deuren opendeden, keken ze niet meer naar haar om. Jeanne sloop dan stil door de gang, klopte bescheiden op de deur en wachtte geduldig, want ze kwam niet graag ongelegen. Op dezelfde rustige, overredende manier verscheen Jeanne in salons, bureaus, tuinen. De bankier, verwikkeld in zijn zaken, keek op van zijn bureau en zag Jeanne onbeweeglijk staan en het goede moment afwachten. "Wat doe jij daar?" "Ik wacht, meneer. Ik bedel voor mijn vrouwtjes." "Jouw vrouwtjes, waarom heb je al die zorgen op je hals gehaald? Wil je mij soms daarmee belasten?" "We zullen vandaag samen voor hen zorgen, meneer. Als u me royaal geeft, zult u me voor lange tijd niet meer zien. Ik zal voor u bidden en ook onze armen zullen dat voor u doen. Ik zal hen leren dankbaar te zijn." Ze bedelde op waardige wijze en vermeed zowel arrogant als slaafs te zijn. Iemand die getuige was van haar bezoeken vertelt: "Toen ik kind was, werd ik het meest getroffen door haar erkentelijkheid, door de manier waarop zij bedankte Uit haar gelaatsuitdrukking bleek nooit of ze al dan niet iets gekregen had. Eens zei ik haar: Jeanne, mama heeft me gestuurd om je te zeggen dat ze vandaag niets voor je heeft. Dank je wel, juffrouw, dank je. Wil je mama vriendelijk danken? Ik weet dat ze mijn mand graag vult als ze kan. Als Jeanne wegging, maakte ze altijd een kleine buiging. Haar dank u wel was de uitdrukking van een diepe dankbaarheid. Doch tegelijk met haar weldoeners dankte ze God. Ze zegende hem voor iedere gift, zelfs al was het maar een aardappel. Vele jaren later zou ze zeggen: God heeft me altijd gezegend omdat ik steeds dankbaar was voor zijn voorzienigheid. Léon Aubineau, die Jeanne goed gekend had, bleef zich haar onvermoeibare ijver als bedelares herinneren en het ongehoord succes dat ze daarbij had. Hij drukte zich al dus uit: ze had de gave van het woord, een vriendelijke manier van vragen. Men zou kunnen zeggen dat ze al bedelend God loofde. Op deze manier kreeg het bedelen een keerzijde. Haar vragen had een uitlokken van hulp kunnen zijn, waardoor de rijken zich een goed geweten konden verschaffen. Maar Jeanne maakte haar bedelen tot evangelisatie omdat ze gewetensvragen opriep en de gevers aanzette tot bekering. Deze evangelische inzet werd niet door iedereen verstaan en heel wat mensen van Saint-Servan weigerden te helpen. Ze waren in staat van de minste gelegenheid gebruik te maken om tegen haar in verzet te komen. Toen de aankoop van Maison de la Croix bekend werd, kwam er veel tegenkanting tegen dit dwaze avontuur. Men zou dit werk aan ervaren religieuzen moeten toevertrouwen of aan een comité van dames. Een groep dames had onlangs een opleiding gekregen om een tehuis voor vondelingen te openen. Zij zouden het werk kunnen steunen en controleren. Hoe kon men zo'n onderneming overlaten aan een dienstmeisje zonder geld en ontwikkeling? Eerwaarde heer de Bonteville, pastoor van Saint-Servan, moest verslag uitbrengen aan monseigneur Brosset Saint-Marc, die onlangs tot bisschop van Rennes was benoemd. Hij nam het voor Jeanne op. Doch de openbare mening bleef achterdochtig. De armenzorg staakte plotseling haar bijstand. Jeanne zou voor haar tehuis geen kleding, geen brood, niets meer krijgen. Het onthouden van kleding kwam het hardste aan. Er ontbrak op dat moment juist zoveel en er was geen oplossing in het vooruitzicht. Jeanne en haar gezellinnen gingen nog vuriger bidden. Het was in de maand augustus, men richtte in het huis een altaartje op ter ere van Maria. Een buurman, monsieur Brizard, gendarme van beroep, was een zeer handig man. Hij vervaardigde het altaartje en vrienden gaven bloemen. Marie, Virginie en Madeleine zouden die dag voor 6 maanden gelofte van zuiverheid afleggen. Jeanne had dit al veel eerder gedaan. Dit plan werd ten uitvoer gebracht en de meisjes stonden hun ringen en oorbellen af om er het Mariabeeld mee te versieren. Het weinige linnengoed dat er nog in huis was, werd op het altaar gelegd en men bad: Goede moeder, zie onze nood. Wij kunnen het linnengoed van uw kinderen niet meer verwisselen. De volgende dagen werd door weldoeners een aanzienlijke hoeveelheid linnengoed aan de voet van het altaar gebracht. Er was zelfs een heel stuk linnen bij. Het verblijf in de grote benedenverdieping liep ten einde. In die laatste dagen hadden er nog 2 hoopgevende gebeurtenissen plaats. De eerste was dat Félix Massot van de Broeders van Sint-Johannes de Deo Jeanne een acte d'union de prière et de grâce aanbood. Een verbintenis tussen zijn orde enerzijds en abbé Le Pailleur en Jeanne Jugon, overste van jonge mensen die zich toewijden aan de zorg van zieke bejaarden in de parochie van Saint-Servan, anderzijds. Deze erkentelijkheid voor haar onderneming zal Jeanne zeker gezien hebben als een fijnzinnige uitdrukking van broederlijke steun en vriendschap. Een tweede heugelijk feit had plaats op de 27 september. 2 dagen voor de verhuizing kreeg de kleine gemeenschap bezoek van de bisschop. Deze officiële stap bracht het werk van Jeanne in de gunst van vele inwoners van Saint-Servant. Zelfs van hen die eerst een aarzelende houding hadden aangenomen. Na dit bezoek kon Jeanne wat vrijer ademen. De storm was geluwd. Een beetje zoals ze dit kon doen na zekere bedeltochten wanneer ze beladen en met pijnlijke voeten naar huis kwam. Dan rustte ze soms even aan de voeten van een grote kalvarieberg die men in het veld had aangebracht en kwam weer op adem. Daar, aan de voet van het kruis van de Heer, zag ze duidelijk wat de zin was van haar leven. Zij moest liefhebben door te delen in de ellende van de wereld. Hoofdstuk 12. Maison de la Croix. 1842 tot 1845. Het is een schande voor onze beschaving vast te stellen dat in de 19e eeuw minstens een tiende deel van de bevolking in lompen gekleed gaat en van honger sterft. Wat is de oorzaak daarvan? De industrie, een machine die zonder regulator werkt en geen acht slaat op de drijfkracht die ze aanwendt. In haar raderwerk verbrijzelt ze de mens als was hij materie. Zij ontvolkt het platteland, hoopt de bevolking opeen in de achterbuurten van de steden, verzwakt geest en lichaam en dankt tenslotte de mens af die niet meer nuttig is. De mens die zijn kracht, zijn jeugd, zijn bestaan gaf voor de bloei van de industrie. De schrijver van deze triestige analyse was geen revolutionair. Het was prins Louis-Napoleon Bonaparte, die alvorens op zijn beurt de politieke verantwoordelijkheid op zich te nemen, de sociale toestand bemediteerde. Het traktaat waaruit deze regels genomen zijn, draagt de titel Extinction du Paupérisme, 1844. Jeanne heeft dit niet gelezen. Zij las in het boek van het leven zoals dat op haar afkwam. Ze had geen duidelijk inzicht in de oorzaak van het pauperisme, doch op de plaats waar ze stond vond ze een weg om er het hoofd aan te bieden. Zij had haar lot verbonden met dat van arme bejaarden en vanuit deze door haar gekozen plaats richtte ze zich tot de mensen rondom haar. Wilt ge dat wij in leven blijven? Ons leven hangt van u af. Voor hen die bereid waren te luisteren, bracht deze ene vraag vele andere naar voren.
Thank you.
Op Sint-Michielsdag 1842, iets minder dan 3 jaar nadat de eerste 2 oudjes werden opgenomen, verlieten Jeanne, haar gezellinnen en de 12 kostgangsters het oud café waar ze 1 jaar gewoond hadden en vestigden zich eindelijk in een echt huis. De ruime gebouwen waren opgetrokken rond een binnenkoer. Diezelfde dag nog werden er 6 andere oude vrouwtjes opgenomen. Er kon nu een echte slaapzaal worden ingericht en er was ruimte beschikbaar voor de communiteit. Van oude kerkbanken werden bedden gemaakt. Zeer waarschijnlijk zal monsieur Brizard een groot deel van het timmerwerk verricht hebben. De rest van deze oude banken werd gebruikt om ander meubilair te maken en als brandhout. Het aantal bewoonsters groeide snel aan. Er waren handen nodig om al het werk klaar te krijgen. Madeleine Bourges zegde haar kamer op en kwam in Maison de la Croix wonen. Zij en ook Virginie Trédoniel gingen niet langer buitenshuis werken. Ze zouden al hun tijd aan de armen geven, alhoewel dit minder inkomsten betekende. Even later sloot Marie Jamais zich bij hen aan. Ze verliet het ouderlijk huis om zich volledig ten dienste te stellen. In november werden er 26 vrouwen opgenomen. Sommige van hen waren ziek. Jeanne kon hen niet langer alleen verzorgen. Dokter Blachier, die sinds 1806 werkzaam was in het hospitaal van Rosay en die Jeanne dus goed kende, werd bereid gevonden de zieken gratis te verzorgen. Tot in 1857 zette hij zich met enorme toewijding voor deze mensen in. Ook richtte hij in het huis een kleine apotheek in. Opnieuw was er tekort aan linnengoed. Nieuwe bewoonsters, bedekt met ongedierte, moesten vaak geheel opnieuw gekleed worden en het gebeurde meer dan eens dat de zusters hun eigen kleren daarvoor afstonden. Er moest 's nachts gewassen worden omdat er geen vervanging voor de vuile kleren was. Terwijl het linnengoed in de dag droogde, moesten de oudjes in bed blijven. Dit veroorzaakte soms ontevredenheid. Jeanne en Marie gingen de hele stad rond om linnengoed te verzamelen en zo werden de linnenkasten weer gevuld. In de winter 41-42 had er een belangrijke gebeurtenis plaats. De eerste oude man werd opgenomen. Jeanne werd attent gemaakt op een oude matroos die ziek en alleen in een vochtige kelder leefde. Ze ging erheen en trof hem daar, gekleed in lompen, in een erbarmelijke toestand aan. Hij lag uitgeput op verpulverd stro. Jeanne, diep door medelijden getroffen, ging naar een weldoenster en kwam even later met schone kleren terug. Ze waste en kleedde hem en bracht hem naar het huis over. Rodolphe Lenné, zo heette de man, kwam weer op krachten. Hij zou kort nadien gezelschap van andere mannen krijgen. Jeanne had nu de naam dat ze zich alle ellende aantrok. Daarom ging men haar nu ook wondelingen brengen. Het schijnt zelfs dat het initiatief om de kinderen, althans voorlopig, op te nemen van haarzelf uitging. Later heeft ze verteld hoe ze eens tijdens een bedeltocht buiten de stad langs een heg kwam en daar een kind hoorde schreien. Ze nam het op en bracht het mee naar huis. Zo waren er ongeveer 5 jaar lang 10 kinderen in Maison de la Croix. Men leefde er zeer arm en zelfs met vuur en licht moest men zeer zuinig zijn. Als er bij een zieke gewaakt werd, gebeurde dit in het donker. Alleen als het nodig was, werd er een kaars aangestoken. Op een avond, nadat de armen gegeten hadden, bleef er voor de zusters niets meer over dan een klein broodje van 1 sou. Ze deelden het, doch iedereen had natuurlijk veel te weinig. Ze waren bovendien erg vermoeid van hun zware dagtaak. Tegen 8 uur kwam de knecht van de pastorie met de overschotten van 1 maaltijd. Ze kregen tranen in de ogen en aten. Misschien is dit de geschikte plaats om een kostelijke anekdote te vertellen. Af en toe beleefde Jeanne kleine avonturen die haar die pure vreugde bezorgen, die alleen is weggelegd voor hen die de Heer dienen. Ze droomde ervan de oudjes eens te trakteren. Duidelijker gezegd, ze zou ze zo graag geen spek laten eten en daarom een varken willen kopen. In Paramee was het marktdag en Jeanne vroeg mademoiselle Anne Citré met haar mee te gaan, wat ze zoals gewoonlijk graag deed. De twee vriendinnen bekeken de koopwaar, onderhandelden bedeesd, maar kochten niets. De prijs van een varken was zonder twijfel te hoog voor de bescheiden beurs van Jeanne. De tijd verstreek. De twee koopsters overlegden en discussieerden. Ten slotte maakte Anne Citré zich kwaad op Jeanne, die bezig was haar weinige spaarcentjes te tellen. Zuchtend keek ze naar het begeerde beest dat ze niet kon kopen. Juist toen ze op het punt stonden om te vertrekken, werden ze aangeroepen door een handelaarster die hun doen en laten op een afstand had gadegeslagen. Kom hier, dames, kom hier, ik heb iets voor u. Ik heb het hele nest op één na verkocht. Ik heb gezworen niet naar huis te gaan voor ik alles kwijt ben. Hier, kijk maar eens. Het beestje was kreupel, ziekelijk, mager. In één woord niet te verkopen. Het verlangt alleen maar te blijven leven, ging de vrouw verder. Zijn broers aten zijn deel op en het verkommerde van jaloezie. Als het alleen is, zal het een dikke speklaag krijgen. Anne Citré, verveeld en doodmoe, zei tegen Jeanne: neem het, je krijgt het van mij cadeau. Zo komt er tenminste een einde aan je besluiteloosheid. Hier is het geld. We zullen het een hartversterking laten slikken zodra we thuis zijn. Het beestje werd betaald en ze gingen op weg. Ze trokken langs velden en moerassen. Op een gegeven ogenblik moesten ze over een brug en omdat ze vreesden dat dit niet zonder ongelukken zou verlopen, deed Jeanne het zwijntje in een grote zak, een pochon. Zo dachten ze moeilijkheden te voorkomen. Doch midden op de brug begon Jeanne te jammeren. Ik hoor het kreunen in zijn zak. Ik denk dat het doodgaat. Ze stonden stil, deden de zak open en zagen het stervende beestje. Zijn ogen waren gebroken, zijn oren hingen slap en het gaf geen geluid meer. Ze hielden het in hun armen als een zieke baby. Toen ze eindelijk thuis waren, liet Anne Citré het beestje de beloofde hartversterking slikken. En dat deed wonderen. Van nu af aan beleefden ze veel voldoening aan het varken en het wekte een zoete hoop. De dag van zijn slachting werd een feestdag voor het hele huis. Het woog 200 pond. Zoals gewoonlijk waren de twee vriendinnen de moeite die dit alles gekost had vergeten. Nochtans bekende een van de gezellinnen al lachend: het zou niets geweest zijn als we over reservebenen beschikt hadden. Al deze gebeurtenissen leerden hen op de voorzienigheid te vertrouwen. Zo moesten ze eens 600 frank betalen en er waren er maar 30 in kas. Ze baden om uitkomst en juist op de dag van betaling bracht een priester uit de buurt een rol goudstukjes ter waarde van 400 frank. Jeanne bedelde onvermoeibaar verder. Onverwacht kreeg ze hulp. Een zekere mademoiselle Dubois, een goede bekende van het huis, bood aan haar op haar bedeltochten te vergezellen. Zij was een dame van gegoede stand die door te gaan bedelen haar goede naam op het spel zette. Ze trok veel aandacht en de beurzen gingen open. Ze kregen koren, boekweit, aardappelen, ook breigaren en kleding. Ook werden er nieuwe vriendschapsbanden gesmeed. Tevens legden ze zich meer en meer toe op het bedelen van etensresten. Ze gingen naar markten en zelfs naar schepen in de haven van Saint-Malo. Toen in februari 1842 Maison de la Croix gekocht werd, nam de groep een zware schuld van 20.000 frank op zich. Einde 1844, 7 jaar eerder dan overeengekomen was, had Jeanne alles betaald. Er werden steeds nieuwe wegen gevonden om aan geld te komen. Zo werd er bijvoorbeeld met Kerstmis 1842 een grote kerststal gemaakt, die een hele kamer van het huis in beslag nam. Het was het gezamenlijk werk van de bevriende families Guyon, Guibert, Châtelier, Lefebvre. De meisjes maakten kleren voor de herders en de koningen. De jongens vervaardigden de paleizen van Pilatus en Herodes. De kerstgroep trok veel bezoekers aan en er werd gul gegeven. Met de opbrengst 700 tot 800 frank werd een keukenfornuis gekocht. Enige tijd later organiseerden weldoeners een loterij. Een ander idee was het kopen van ruwe wol die gebleekt werd en door de vrouwtjes gekaard en gesponnen. Ze breiden er dan mee en Madeleine verkocht dit breiwerk, soms samen met restanten van goederen die ze in grote hoeveelheden in Rennes of Dinant opkocht. Zo leefden ze van de hand in de tand. Voorraad was er nooit. Het wekte verwondering in de streek dat de armen, die steeds talrijker werden, zo goed verzorgd en gelukkig waren, terwijl het huis geen enkele vaste bron van inkomsten had. Dit kon slechts bereikt worden door de gezamenlijke inspanning van de hele stad die voortdurend door Jean gestimuleerd werd. Gemeenschappelijk werden er initiatieven genomen. Zo bijvoorbeeld de arbeiders van de scheepswerf Guibert kwamen overeen dat ze iedere week een stuiver zouden afstaan. Er waren honderden werknemers. Ze hielden dit jarenlang vol. In december 1843 werden er 40 armen opgenomen. De meeste waren bedelaars. In 1845 waren er dat meer dan 60. Tot ieders verbazing gingen velen een beter leven leiden. Zo was er een oud vrouwtje dat vodden raapte en de hele stad met afgrijzen vervulde. Na enkele maanden verblijf in het huis herkende men haar niet meer. Men herinnert zich ook een oude visvrouw die aan de drank geraakt was. Ze had haar zaak tenslotte moeten opgeven en zwierf door de straten. Ze was een beklagenswaardige figuur. Familieleden hadden getracht haar te helpen, doch zonder resultaat. De zusters namen haar op, omringden haar met goedheid en zij veranderde totaal. Een van haar neven kwam haar opzoeken en zag de wonderbaarlijke verandering. Hij schonk de zusters der armen onmiddellijk 7000 frank. Kort nadien overleed hij. Het geld kwam op het juiste moment, want men was bezig het huis te vergroten. Dat leek een dwaze onderneming, want er was slechts een geldstuk van 50 centiem in de kas. Het werd aan de voeten van het Mariabeeld gelegd en de zusters gingen aan de slag. Ze brachten zelf stenen aan onder hun mantels. Toen de stapel groot genoeg was, groeven ze wat zand uit hun tuin. Daarna gaf men het publiek de mogelijkheid om in te schrijven. Dit had veel succes. Ze kregen gratis karren ter beschikking voor vervoer, bouwmateriaal tegen verlaagde prijs en ook geld. Genoeg om te beginnen. Metselaars en timmerlieden boden aan een dag per week voor hen te werken. De zusters mengden zelf kalk en zand. De muren werden zichtbaar. Door de 7000 frank kon er gebouwd worden tot aan het dak. Toen was het geld op. In december 1845 kwamen er 3000 frank binnen van de Prix Montillon, waardoor de rest betaald kon worden. Doch dit is een ander verhaal. We komen daar nog op terug. Intussen had men een groot vertrek ingericht als kapel. De zusters kregen toestemming het Heilig Sacrament daar te bewaren. Op 10 april 1845 bezocht de bisschop Maison de la Croix en diende het vormsel toe aan 10 bejaarden. We laten nu het woord aan een andere bezoeker die enkele aspecten van het huis in die tijd beschreven heeft. Het betreft monsieur Dupont, die dikwijls de heilige man van Tours genoemd werd. We zullen hem op andere bladzijden van dit boek nog ontmoeten. Hij werd op Martinique geboren, was magistraat en kwam als weduwenaar met zijn enige dochter naar Frankrijk. Deze had een zwakke gezondheid en daarom kwam hij met haar naar het strand van Saint-Servan. Dit was het allereerste begin van het toerisme aan de Bretonse kust. Hij was diepgelovig en hield van deze landstreek met haar vrome bevolking. Een ontmoeting met Jean maakte een diepe indruk op hem. Er ontstond een grote affiniteit tussen hen. Op 17 september 1844 schreef hij vanuit Saint-Servan: Een kleine afzonderlijke ruimte dient als toevluchtsoord voor oude mannen. Ze zijn niet erg talrijk, want door de gevaren die ze lopen op zee ligt het sterftecijfer van mannen in de kustplaatsen zeer hoog. Vervolgens beschrijft hij: de zaal waar de oude vrouwen samenkomen en waar ze oud touw uitrafelen om er proppen van te maken voor het breeuwen van schepen. De zaal is groot en vierkant. Langs de vier muren staan stoelen. Er heerst een grote stilte en op ieder gezicht staat een zachte sereniteit te lezen. Het moet enorm veel moeite gekost hebben om deze mensen, de verworpelingen van de maatschappij, waarvan velen zich vroeger slecht gedroegen, tot zo'n regelmatig en werkzaam bestaan te brengen. De verbazing stijgt als men ziet hoe goed alles georganiseerd is, dankzij de inzet van 5 of 6 jonge vrouwen. Hier is de vinger Gods. Hier is de vinger Gods. Dit hebben de zusters zelf leren inzien tijdens de eerste jaren in Maison de la Croix. Ze waren met niets begonnen en gingen met niets verder. Vanaf het ogenblik dat ze Gods werk deden, voorzag Hij in hun behoeften, in de behoeften van zijn armen. Zo werkt de wet van het vertrouwen, die voortaan de grote wet van de zusterkens der armen zal zijn. Beste luisteraars, we zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen. We hebben voorgelezen uit het boek Klein worden om lief te hebben. Het leven van Jeanne Jougon, stichteres van de Zusterkens der Armen, geschreven door Paul Milsan. Morgen lezen we verder in het hoofdstuk 13. Tot dan.